En dan nog uit Handelingen 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En laat ik er nog één bij lezen uit Handelingen 20. Uit de afscheidsrede van Paulus tegenover de oudsten van Efeze. Handelingen 20, vers 25. En nu zie ik weet dat gij allen onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het koninkrijk mijn aangezicht niet meer zien zult. Tot zover. Er komen nog wel allerlei andere schriftplaatsen aan bod, maar hier willen we eerst eens mee beginnen. Ik wil een paar vragen aan u stellen vanavond en u hoeft niets te doen, want ik beantwoord ze ook zelf. Maar het is wel eens goed om die vragen te lanceren en u een ogenblik zelf te laten denken. De eerste vraag is, wat heeft de Heer Jezus nou verkondigd? Zou je dat in een paar zinnen kunnen samenvatten? Dat zou best eens goed zijn. Want u kent allemaal het evangelie, anders zat u niet in deze evangelische gemeente. U weet dus wel ongeveer wat dat inhoudt en u zou dat best kunnen vertellen. Maar is dat nou ook, denkt u, wat Jezus verkondigt? Is dat precies hetzelfde als wat u denkt dat het evangelie inhoudt? Wat verkondigde Jezus? Eerste vraag. En het antwoord op die vraag kon wel eens verrassend zijn. En daarom komt er een tweede vraag. Waarom is dat zo verrassend? Ik ga het alvast antwoord geven. Jezus verkondigde het koninkrijk Gods. En hoe komt het dat zoveel christenen van dat koninkrijk Gods nauwelijks meer weten dan het elementaire? Hoe komt het dat de prediking van het koninkrijk zo geweldig verwaarloosd is? En de derde vraag is, wat heb je eraan en wat koop je ervoor? Dat is een echte Hollandse vraag. Zelfs in de catechisme staat, wat nut u deze dingen meer dan eens? Wat levert het op en wat heb je eraan? Met andere woorden, waarom is het voor ons belangrijk om te weten dat de Heer Jezus het koninkrijk Gods predikte? Wat houdt dat voor ons in? Wat is de betekenis daarvan? Dus u ziet, het wordt een lekkere ouderwetse preek in 3 punten met een toepassing. In de eerste plaats, wat verkondigde de Heer Jezus? Ik kan me voorstellen als ik met de microfoon de zaal zou ingaan en u zou vragen, vertel het eens, dat er dingen uit zouden komen zoals de Heer Jezus verkondigde het evangelie dat hij voor zondaren zou sterven of is gestorven en dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar vergeving van zonde, eeuwig leven ontvangt. En dan zou ik zeggen, dat is een mooi en goed antwoord. Maar mijn antwoord komt veel en veel vaker in de evangelie voor dan uw antwoord. Wat u zegt, zou ik tegen u zeggen dan, is een belangrijk aspect, het hoort erbij, maar het staat in een bredere context. Het is een onderdeel van iets dat wijder en breder is. En dan zou u beweren, dat is het koninkrijk Gods. Maar dat ga ik dus vanavond proberen uit te leggen. Een ander zou misschien zeggen, de Heer Jezus heeft ons verkondigd dat als je in hem gelooft, dan hoef je niet naar de hel te gaan, dan ga je naar de hemel. Dat is ook een begrijpelijk antwoord, want dat is ongeveer wat voor heel veel mensen het evangelie in een notendop is. En waar we ook een heleboel evangelisten over horen preken. Geloof in de Heer Jezus, dat hij voor je zonde gestorven is, en dan ga je naar de hemel straks. En dat klinkt ook zeer vertrouwd in uw oren, nietwaar? Als ik u zou vragen, wat vindt u daarvan, dan zou u misschien wel enige argwaan koesteren. Als ik zo'n vraag stelde, maar je hebt een goede kant, dat u zo zegt, ja, dat vind ik wel een redelijke weergave van het evangelie. Dan is het heel verbazend om te zien dat de Heer Jezus bijna nooit sprak over vergeving van zonde. Een bekend voorbeeld, een bekende uitzondering is wat hij bij het avondmaal zegt. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En hij zegt ook in Lucas 24, waar hij de discipelen erop uitstuurt, nadat ze de Heilige Geest ontvangen hadden, moesten ze gaan verkondigen in de hele wereld bekering en vergeving van zonden. Nou, zo kan ik er misschien nog een paar noemen, maar voor de rest is dat lang niet de kern van zijn boodschap. Je kunt daar een paar plaatsen naar wijzen. Eigenlijk is dat veel meer wat Paulus later er allemaal uit ontwikkeld heeft en toegevoegd heeft. Maar we hadden het vanavond over de vraag, wat heeft de Heer Jezus verkondigd? Heeft de Heer Jezus verkondigd dat als we in hem geloven, dat we dan allemaal naar de hemel gaan? Een heel enkele keer zin speelt hij erop. En die boosdoener aan het kruis, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Hij vertelt het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. En daar ligt hij een tipje op van de sluier die hangt over het hiernamaals. En hij spreekt ook over het huis van de vader in Johannes 14. Maar dat is pas als hij terugkomt. Dat is nog niet eens de plaats waar je naartoe gaat als je sterft. Met andere woorden, ook daarover heeft hij Jezus het wel gehad. Maar zeer weinig. Dus ik zou aanhouden als ik de microfoon onder uw neus hield. En ik zou zeggen, ik wil een antwoord. Ik wil het beste antwoord. Waar heeft hij het over gehad? En zeg nou maar eerlijk, sommigen van u zouden dan het moeilijk krijgen. En des te verrassender is het antwoord. Het allereerste wat de Heer Jezus verkondigde, dat was: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, dat is hetzelfde als wat bij Marcus en Lucas het koninkrijk Gods heet. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Johannes de Doper had dat ook gepreekt. Als je zou vragen, wat was de boodschap van Johannes de Doper? Dat is het begin van hoofdstuk 3 van Matthäus. Dan zou het antwoord luiden: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Vele malen vindt u dat koninkrijk Gods in Matthäus genoemd en beschreven. Zeer uitvoerig. En in Marcus en Lucas liggen de accenten wel een beetje anders. Maar als we het de volgende keer over bevrijding gaan hebben, dan gaan we het hebben over het Marcus-evangelie. En dan zult u zien hoe vaak daar over het koninkrijk gesproken wordt. En hetzelfde geldt voor het Lucas-evangelie. Met die prachtige tekst, zo vaak geciteerd en zo vaak ook misbruikt. Lucas 17 vers 21, het koninkrijk Gods is midden onder u. Zeg niet, het is hier, het is daar, kijk, hier staat het. In mijn persoon staat dat koninkrijk Gods in jullie midden. Ik ben het. En zelfs in Johannes, waar het ook nooit over de vergeving van de zonde gaat, of over het naar de hemel gaan als je sterft, hoe verbazingwekkend u dat ook in de oren mogen klinken, nooit of never. Zelfs daar gaat het over het koninkrijk Gods. Hij vertelt aan Nicodemus dat als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Je kunt het zelfs niet zien. En in Handelingen gaat het 7 keer over het koninkrijk Gods. En dat is het meest verbazingwekkende. Als de Heer Jezus uit de doden is opgestaan, verschijnt hij in zijn opstandingslichaam elke dag, stel ik me zo voor, aan zijn discipelen. 40 dagen lang, van Pasen tot Hemelvaart. En dan wordt ons precies verteld waar hij het over had, die 40 dagen. Daarom lazen we Handelingen 1. En dat mag u verbazingwekkend in de oren klinken, maar hij had het 40 dagen lang over het koninkrijk Gods. Niet over het naar de hemel gaan, hoogstens over zijn eigen naar de hemel gaan. Niet over vergeving van zonde, hoewel het er allemaal een beetje bij hoort, maar over het koninkrijk Gods. We hebben gelezen van Paulus in Handelingen 20 vers 25 dat hij overal rondgegaan is om het koninkrijk Gods te prediken. In Handelingen 8 lezen we van Filippus als hij aankomt in Samaria, dat hij daar het koninkrijk Gods predikt. Als Paulus in Efeze aankomt in Handelingen 19, dan predikt hij daar het koninkrijk Gods. Begint u langzamerhand een beetje te begrijpen hoe verbazingwekkend het is dat wij er dan vaak zo weinig over horen. De bekende Amerikaanse prediker Peter Wagner kwam jaren geleden tot de ontdekking ineens als een schok dat hij nog nooit in zijn leven een preek had gehoord over het koninkrijk Gods. En er zelf ook nog nooit een gehouden had. Dat is wel aardig veranderd. En het boeiende is, je ziet het nu overal veranderen. Ik ben er zelf al jaren mee bezig. Ik kom zelf uit een kring waar veel over het koninkrijk werd gesproken, maar uitsluitend in de toekomstige betekenis ervan. Het duizendjarig vrederijk dat aanbreekt als de Heer Jezus wederkomt. Maar wat dat koninkrijk in zijn tegenwoordige tijd betekent, daar hebben we nauwelijks iets over gehoord. Ik heb dat mijzelf moeten eigen maken. In de gereformeerde kringen, merkwaardig genoeg, is er wel veel over gesproken. En daar hebben ook heel veel waardevolle dingen zijn daarover gezegd en naar voren gebracht. Dat is wel boeiend. Evangelische mensen denken soms, vooral als ze er zelf vandaan komen en dus een beetje wel eens neiging hebben hun eigen nest te bevuilen. Die denken dat al die mensen nergens van weten. Maar wat het Koninkrijk Gods betreft, daar is altijd veel meer aandacht aan geschonken dan in de evangelische kring. Wij dachten hoogstens daarbij aan de toekomst. Het Koninkrijk Gods is het meest omvattende thema in de hele Bijbel. Ik bedoel even los van goddelijke personen. Je zou kunnen zeggen de Bijbel gaat over God, gaat over de Heer Jezus, dat is waar. Maar als je even niet denkt aan de personen, maar aan een thema, dan is het Koninkrijk Gods het meest omvattende thema van alles. Je kunt, en jullie zijn nu A, B, C, let op die B, gemeenten. Je kunt over de doop niet spreken, niet zinnig spreken als je niet begrijpt wat het Koninkrijk Gods inhoudt. Want de Heer Jezus in Matthäus 28 stelt zich voor als de koning, zo stuurt hij zijn discipelen erop uit om onderdanen voor koning Jezus te winnen en wel door ze te dopen en door ze te onderwijzen. Je kunt het avondmaal niet goed begrijpen als je niet weet wat het Koninkrijk Gods betekent. Want wij eten en drinken totdat hij komt. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd dat hij bij die instelling van het avondmaal vooruitziet naar de tijd, het Koninkrijk van God, als dat zal aanbreken hier op aarde en hij dat nieuw zal drinken van de vrucht van de wijnstok. Zoals het in Jesaja 25 wordt beschreven, dat hij een grote maaltijd zal aanrichten voor alle volkeren met uitgelezen wijnen. Het avondmaal ziet niet alleen terug naar het lijden en sterven van Christus, het ziet vooruit naar het Koninkrijk Gods. En op het derde sacrament, de protestanten hebben geen twee sacramenten, maar drie. Hoewel het woord sacrament in evangelische kringen niet erg gebruikelijk is. En het derde is de ziekenzalving in Jacobus 5. En we kunnen de ziekenzalving niet begrijpen als we iets niet begrijpen van, als we niet iets begrijpen van de krachten van de toekomende eeuw. Die nu al in deze tijd zich manifesteren. Hoewel het koninkrijk nog niet aangebroken is in macht en heerlijkheid. Toch manifesteren die krachten zich al. Want het koninkrijk is er nu. Maar in een andere vorm dan het was aangekondigd. En daar moet ik u iets over vertellen in het kort. Het Koninkrijk Gods in zijn meest elementaire vorm betekent niets anders dan dat God regeert. Zo simpel is het. Als dat het alleen was, was ik gauw uitgepraat. Maar je ziet het bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte. Daar zingt het volk die heerlijke lofzang van Exodus 15. En aan het einde staat de Heere is koning tot in eeuwigheid. Koninkrijk Gods is de algemene heerschappij van Christus. Maar dan raak je nog lang de kern niet. De kern, wat veel dieper gaat, is dit. God is van meet af aan erop bedacht geweest dat koninkrijk toe te vertrouwen aan de mens. Daarom vind je het Koninkrijk Gods al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Adam en Eva samen waren geroepen om heerschappij te oefenen over alle dingen die God geschapen had. Daar heb je het Koninkrijk. De eerste koning van het Koninkrijk en de eerste koningin zijn Adam en Eva. Die twee samen, hè? Die twee samen zijn geroepen om te heersen. Twee hoofdstukken later, in Genesis 3, hebben zij die heerschappij al uit handen gegeven. Als wij naar Genesis 3 kijken, in de westerse traditie, katholiek, protestant, dan denken wij vooral aan het zondeprobleem. Ze zijn in de zonde gevallen en dat zondeprobleem moet worden opgelost. In de oosterse traditie heeft men allerlei dingen bewaard die wij zijn kwijtgeraakt. Zoals zij allerlei dingen zijn kwijtgeraakt die wij bewaard hebben. Dat heb je van als mensen gaan scheuren. Dan heb je allebei verlies te lijden. In die Oosterse traditie is heel veel duidelijker bewaard gebleven dat in Genesis 3 het niet alleen om het zondeprobleem gaat, maar de mens daar de heerschappij over deze wereld kwijtraakte aan de duivel. En vanaf dat moment is de duivel de overste van de wereld. De Heer Jezus noemt hem driemaal zo, overste van de wereld, in Johannes 12, 14 en 16. Als de Heer Jezus meegenomen wordt door de duivel op die berg, bij tijdens de verzoeking in de woestijn, dan zegt de duivel, al deze koninkrijken, hij laat ze alle rijken van de wereld zien, laat hij aan de Heer Jezus zien, al die koninkrijken zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En de Heer Jezus spreekt dat niet tegen, want het was gewoon waar. Hij zegt, ze zijn mij gegeven. Nou, dan kunnen ze zeggen, ik heb ze ingepikt. Maar Adam en Eva hebben ze zelf vrijwillig uit handen gegeven. Dus in die zin is het nog waar ook. En ik geef ze aan wie ik wil. Zo groot is zijn macht. En de Heer Jezus herkent dat. Hij zegt, hij is de baas over de wereld. De overste van de wereld. Tuurlijk, God staat daarachter en de duivel kan zich uiteindelijk niet breder bewegen dan binnen de grenzen die God stelt. Maar toch, God heeft dat koninkrijk toevertrouwd aan de mens en die gaf het over aan de duivel. Dat is belangrijk, want vanaf het moment dat de Heer Jezus gezalfd is met de Heilige Geest bij zijn doop in de Jordaan, is het allereerste wat gebeurt de confrontatie met de geestelijke machten. Want vanaf dat de Heer Jezus gezalfd is met de Geest, staan deze twee rijken tegenover elkaar. Het rijk van de duisternis, dat er al die tijd al was vanaf Genesis 3, en het rijk van het licht, het rijk van de liefde, het rijk van het leven, in de persoon van de Heer Jezus Christus, maar later ook in de personen van zijn vele, vele miljoenen volgelingen. Maar die twee rijken staan tegenover elkaar en dat staan ze nog steeds. Als de Heer Jezus terugkomt, zal het koninkrijk aanbreken zoals de profeten het hebben voorzegd. Dan wordt het rijk van de duisternis verbroken. Dan zal de Heer Jezus zitten op de troon van David. Hij zal heersen in macht en heerlijkheid, in gerechtigheid. Vrede zal de aarde vervullen. Die gedachte is mij van kinds af aan vertrouwd. Maar wat het koninkrijk nu betekent, dat is wat ons vanavond bezighoudt. Want dat is van enorme praktische betekenis voor ons. Met alle respect, maar dat de Heer Jezus straks zal regeren op de troon, dat heeft maar zeer betrekkelijke betekenis voor ons nu. Maar wat het koninkrijk nu inhoudt, dat heeft voor ons enorm veel betekenis. En het eerste wat u daarover gezegd hebt, is deze geweldige strijd van het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. En nu kom ik geleidelijk aan daarmee ook op die tweede vraag die ik gesteld heb. Hoe komt het dat die leer van het koninkrijk God zo verwaarloosd is? Hoe komt het dat ook wij zo gemakkelijk denken, dit is het evangelie, je moet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan ga je straks naar de hemel. Daar komt de duivel helemaal niet in voor en de overwinning over de geestelijke machten komt daarin niet aan de orde. Het is erg ikgericht, het gaat om jouw persoonlijke heil, het gaat helemaal niet om de plannen van God met deze wereld. Alsof God niet een geweldig plan heeft om het uiteindelijk deze wereld te herstellen tot zichzelf. Het gaat heel egoïstisch om ons heil. En het allerbelangrijkste is, als je het evangelie zo verkondigt, de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven en als je dat gelooft ga je straks naar de hemel. Dan wek je de sterke indruk, en dat is ook vele malen gebeurd, dat je voor de rest lekker met je armen over elkaar kan zitten totdat hij terugkomt. Want jou kan niks gebeuren, je hebt in de Heer Jezus geloofd, dus dan kom je er wel. En dan gaat het evangelie helemaal niet over. Het evangelie is helemaal niet zo vreselijk geïnteresseerd in de vraag waar u naartoe gaat als u sterft. Ik kan u geruststellen, als je in de Heer Jezus gelooft, ga je naar de hemel. Dat is het punt niet. Het is wel waar, maar daar gaat het helemaal niet om. Wij gaan naar de hemel eenvoudig omdat we de pech hebben dat we overlijden voordat het koninkrijk in macht en heerlijkheid is aangebroken. Want daar gaat het om. En als we straks in het paradijs zijn, dan zal dat heerlijk zijn. Maar daar zitten we ook niet lui achterover. Want wat de mensen daar doen is wachten. En wachten is een actieve bezigheid. Waar wachten ze op? Hetzelfde waar wij op wachten. De doorbraak van het koninkrijk Gods. Want daar gaat het om. Dus de hemel is helemaal niet het doel. Het doel is het koninkrijk Gods. En dat is uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wanneer dat koninkrijk alles wat nog aan het kwaad herinnert zal hebben afgeschaft. En de duivel in de poel des vuurs zal zijn geworden. Duizendjarig rijk is alleen nog maar de aanloop daartoe. Daar gaat het over in het koninkrijk. En ziet u, waarom heeft de duivel ervoor gezorgd, ik zeg dat expres zo, dat dat koninkrijk zo weinig bekend was? Omdat de duivel niet kon verhinderen dat mensen gingen geloven in de Heer Jezus als de heiland van zondaar. Als hij dat had kunnen tegenhouden, had hij het ook graag gedaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij bij zichzelf gedacht heeft, dat kan ik niet tegenhouden, maar op zijn minst zal ik er dan voor zorgen dat ze de waarheid van het koninkrijk niet leren kennen. Want het koninkrijk betekent discipelschap, betekent navolging, betekent toewijding, betekent gehoorzaamheid. Betekent nu al in deze wereld gerechtigheid, vrede en blijdschap uitstralen. Betekent nu al dat er mensen zijn die zich onderwerpen aan de heerschappij van die koning. En onder die heerschappij een getuigenis geven. Onder die heerschappij een leven leiden van toewijding en gehoorzaamheid. En daarmee nu al, voor zover het hun gegeven is, iets verwerkelijken van wat het koninkrijk naar Gods gedachte bedoeld is. Onder moeilijke omstandigheden, want we moeten constant optornen tegen het rijk van de duisternis. Nogmaals, daar gaan we het de volgende keer heel in het bijzonder over hebben. Maar Ook in de positieve zin is dat koninkrijk voor ons zo betekenisvol. Het christenleven is helemaal niet naar de hemel gaan. Die jonge mensen hier, tegen de tijd dat jullie 80 zijn, is de gemiddelde leeftijd van de mens 120. Dus naar de mens gesproken hebben jullie nog 100 jaar voor de boeg. Stel je voor dat het evangelie ging over de vraag waar je over 100 jaar naartoe gaat. Dan gaat het evangelie niet in eerste instantie over. Het is fijn om te weten dat als we sterven voordat de koning komt, en dat kan helaas gebeuren, dat er dan een heerlijke plaats is waar we verder mogen gaan met wachten. Maar daar kan het evangelie niet over gaan. Het evangelie gaat over de vraag, wat doe je met die 100 jaar dat je nog op aarde bent? Daar gaat het evangelie over. Het gaat over het hier en nu. En niet met armpjes over elkaar. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, ja, alles wordt wel nieuw, ja, maar niks te stil maar, wacht maar. Kom nou. Het evangelie is activiteit. Sommige mensen zien het alsof het alleen maar om de hemel gaat. Die zien het hele aardse christenleven als een soort antichambrieren op de hemel. Weet u wat antichambrieren is? Als u visite krijgt, dan haalt u een fles rode wijn uit de kelder, zodat die de kamertemperatuur kan aannemen. Dat is dan een soort opwarmen. Alleen dat is zo'n naar woord opwarmen. Dat is net als een kliekje opwarmen. Dus dat noemen we antichambrieren. En zo leven sommige christenen ook. Die denken het hele leven van een mens is een soort opwarmen voor de hemel. En ze bemoeien zich nergens mee. Ze bemoeien zich niet met de politiek en met milieuvraagstukken. Vraagstukken, daar voelen we ons allemaal heel erg over verheven. Want het gaat om de hemel. En daar leven we voor. En dat, de rest is niet zo erg verschrikkelijk belangrijk. Dat komt omdat die mensen dit koninkrijk gods niet kennen. Omdat ze niet weten waar het om gaat. Waar het over gaat in het koninkrijk gods is discipelschap, is navolging van de Heer Jezus. Het gaat om de geweldige vraag wat je met die 100 jaar doet die als jong mens, ik hoop dat het je dat gegeven is, nog gaat doen. En het allerbelangrijkste wat je over die 100 jaar moet weten is wat het is om een discipel van de koning te zijn. En of je het nu hebt over je getuigenis, of je hebt het over de uitoefening van de geestesgaven, of je hebt het over doop, of over avondmaal, of over ziekenzalving, of je hebt het over bevrijdingsbediening. Sommige van die thema's komen ook volgende keren aan de orde. Het gaat allemaal over het koninkrijk gods. U kunt net zo zeggen dat ze alle vijf over het koninkrijk gods gaan. De derde avond, geloof ik, gaat over het eeuwig leven. Maar wat is het eeuwig leven? Dat is het leven van het koninkrijk. Eeuwig leven komt twee keer in het Oude Testament voor. Daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, een profetische schildering van het komende vrederijk. Daniel 12, vers 2. Sommigen staan op uit de doden ten eeuwigen leven. Dat is het leven in het koninkrijk waarin ze zullen binnengaan en dat ze met de Messias zullen mogen meemaken. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, vragen mensen in de evangelie. Dat betekent, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het koninkrijk binnenga, dat zal aanbreken als de Messias komt. Daar waren die mensen mee bezig, daar was die boosdoener aan het kruis mee bezig. Heren, denk aan mij als u straks in uw koninkrijk komt. Ze waren allemaal bezig met het koninkrijk. En ik wil zeggen, dat is een Joodse aangelegenheid, dat komt omdat het Joden waren. Want nee, ja, Paulus en Filippus en al die anderen in het boek Handelingen hadden het allemaal over het koninkrijk. De Heer Jezus had het 40 dagen over het koninkrijk. Begint u een beetje te snappen waarom de duivel het niet prettig vindt als wij over het koninkrijk nadenken. Als hij ons tot passiviteit kan brengen en zitten wachten, zoals een fles wijn op de schoorsteenmantel, totdat we lekker opgewarmd zijn voor de hemel, alsof dat het doel van het leven is, dan heeft hij zijn zin bereikt. Hij kon ons er niet van weerhouden dat we christenen werden, maar hij kon ons er wel van weerhouden dat we discipelen van de koning werden. En dat we ernst gingen maken met navolging. Ik gooi niet met modder naar de plek waar ik vandaan kom, maar wat discipelschap was en wat toewijding was en wat navolging was, daar heb ik nooit iets over gehoord. De andere dingen van het evangelie die werden, en dat kon ik die lieve broeders ook niet kwalijk nemen, want die hadden het ook nooit over gehoord. Niemand had erover gehoord. Er werd heel weinig over gepraat. En we leven in de eindtijd en God is bezig deze grote twee thema's, het thema van vorig jaar, de Heilige Geest, en het thema van dit seizoen over het Koninkrijk Gods, om dat opnieuw op de kandelaar te zetten. En God heeft haast daarmee. Want we moeten het allemaal weten, alle christenen moeten het weten. Want het is van de grootste betekenis. En dat brengt mij tot de derde vraag. Wat moeten we daar dan praktisch mee? Wat is de betekenis ervan? Nu, denk alleen al aan wat de Heer Jezus, ik noemde het al even kort, in Matteüs 28 zegt. Wij kennen allemaal het zendingsbevel uit Lucas 24, dat heb ik u al gezegd. Bekering en vergeving van zonde. Oh, dat klinkt ons vertrouwd in de oren. Want zo kennen we het evangelie. En er is niks mis mee, het hoort erbij. Maar in Matthäus 28 heb je een heel ander zendingsbevel. En in Markus 16 ook. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dat is weer heel wat anders. Maar in Matthäus 28 is het dit. Daar zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wie spreekt daar? De koning. Niet alleen maar de koning van Israël, de koning van alle geschapen dingen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan staat er, gaat dan heen. Dat woordje dan betekent, of dus, gaat dus heen. In het licht van dat feit dat ik de koning van alle dingen ben, moeten jullie erop uitgaan. Jullie moeten de koning preken. Daarom wordt het evangelie zo vaak genoemd, zowel in de evangelie als in handelingen, het evangelie van het koninkrijk. Wij prediken de koning. Wij prediken dat er één is die machtiger is dan Poetin en Obama en hoe ze allemaal mogen heten. Wij hebben een koning die machtiger is dan de goden van deze wereld. Als je ziet hoe Paulus in Europa aankwam en daar predikte in de verschillende steden, Filippi, Thessalonica, Berea enzovoort. Dit was steeds de boodschap waar hij het over had. In Thessalonica werd hij opgepakt, niet omdat hij verkondigde dat als je in Jezus geloofde je zonden vergeven werden. Dan had hij nooit moeilijkheden meegekregen met die boodschap. Maar wat hij verkondigde was, er is een koning die machtiger is dan de keizer in Rome en machtiger dan de goden van de Grieken. En daar werden ze vreselijk boos over. Maar dat was de boodschap. Ik kom namens een koning die machtiger is dan alle goden van de Grieken en de Romeinen en machtiger dan de keizer in Rome. En dat is een gestorven koning, maar hij is opgestaan en hij zit nu in de hemel aan Gods rechterhand. Dat verkondigde hij. En daar werd hij voor opgepakt. Want dat was bedreigend. Dat was bedreigend. Daarom zei ik dat Paulus overal het koninkrijk verkondigde. Want overal zei hij tegen de mensen, jullie zijn slaven van demonische machten. Maar ik ken iemand die heeft die demonen overwonnen. Die heeft ook jullie zonder problemen opgelost. Maar dat was niet het eerste probleem van die mensen. Het eerste probleem was dat ze gebonden zaten in de duistere machten. In het rijk van de duisternis. In Handelingen 26 wordt gezegd dat dit de prediking van Paulus zou zijn. Dat mensen uit het rijk van de duisternis overgebracht zouden worden in het rijk van het licht. Van de macht van Satan in de macht van Christus. Dat is wat de Heer Jezus zei. Jullie moeten erop uitgaan en jullie moeten alle mensen verkondigen dat ik de koning ben. En jullie moeten allemaal discipelen van ze maken. Jullie moeten allemaal, dat wil zeggen, volgelingen van ze maken. Een discipel is een leerling of een volgeling. Ze moeten allemaal volgelingen van mij worden. Wat hebben we niet over hun zonde gesproken? Dat gebeurt een andere keer wel, dat komt er ook bij. Maar hier gaat het erom, alle mensen op aarde moeten dat rijk van de duisternis bewust de rug toekeren. Ze moeten daarmee breken. En ze moeten niet bang zijn voor de macht van de Satan. Want ik ben de koning van alles. En als ze mij gaan dienen, staan ze aan de winnende kant. En hoe maak je die mensen tot discipelen? Eerst dopen, dan onderwijzen. Niet andersom. Lange voorbereiding op de doop. Dit is eerst onderwijzen, dan dopen. Nee, hutsakee, onder water ermee. Zo ging het in de handeling als je tot bekering kwam. Dezelfde dag werd je gedoopt. Er was niet eerst belijdenis categorisatie. Je ging meteen onder water en daarna komt het onderwijs. Want nu zijn ze binnen, nu horen ze ook bij de koning. Ze hebben daarmee openlijk uitgesproken, ik wil voortaan koning Jezus dienen. En nu gaan ze achter Jezus aan. En daar moet je ze bij helpen, daar moet je ze onderwijs geven, want ze moeten leren hoe ze achter Jezus moeten aangaan. Dat is de betekenis van de doop. Toen ik gedoopt werd, 53 jaar geleden, hoefde ik alleen maar te zeggen, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is en daar waren de broeders dik tevreden mee. Als ik vandaag iemand doop, dat gebeurt niet zo vaak, maar als het gebeurt, dan zou ik er geen genoegen mee nemen. Want dat is niet waarom je iemand doopt. Je doopt iemand niet omdat hij gelooft dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is. Ik weet niet hoeveel ik hier vanavond open hoop haal in deze A, B, C gemeente, maar het hoge woord moet er wel uit. Je doopt mensen omdat ze verklaren dat ze voortaan de Heer Jezus willen dienen. En zeg nou niet, dat is toch hetzelfde? Dat is totaal niet hetzelfde. In het ene geval vertel je in iets dat ze geloofd hebben, dat ze voor waar hebben aangenomen. Maar wat de consequenties daarvan zijn, dat vertel je niet. De consequentie is dat je voortaan in nieuwheid des levens wil wandelen, zoals Romeinen 6 van de doop zegt. Dat je voortaan wil wandelen met een vraag, een bede om een goed geweten, dat is wat 1 Petrus 3 van de doop zegt. En ze kunnen nog een heleboel andere plaatsen noemen. Ik doop iemand als ik het doe, niet omdat hij gelooft dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is, maar omdat hij openlijk voor de hele wereld, voor de demonen en de machten en de mensen zegt, ik wil voortaan Jezus navolgen. Die voor de ogen van deze wereld de grote verliezer is, maar van wie ik weet dat hij de overwinnaar is en dat hij zit aan Gods rechterhand. Daarvoor dopen wij mensen. En daarna onderwijzen we ze. En wat onderwijzen we ze? Jullie moeten onderwijzen al wat ik u geboden heb, want hij is de Heer. Als je een half evangelie verkondigt, dan houdt dat in dat je ze vertelt, je moet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Dat is een half evangelie. Je moet ook zo leren dat ze de Heer Jezus als de Heer van hun leven moeten aanvaarden. Als ik iemand hoor zeggen dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is, maar ik zie niet aan zijn leven dat hij Christus als Heer heeft geaccepteerd, dan zou ik hem niet een christen kunnen noemen, even zwart-wit gezegd. Dan zou ik hem niet kunnen dopen. Je kunt niet de Heer Jezus alleen maar als heiland aannemen als je hem niet ook als Heer aanneemt. Dit is een koppelverkoop. Die twee dingen zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt hem als heiland aannemen, maar je moet hem ook als Heer aannemen. En als Heer aannemen, dat betekent dat je daarmee verklaart dat je voortaan Jezus zult dienen. Met vallen en opstaan, dat zal ook wel eens misgaan, dat zal vaak misgaan. Maar dit is de grondteneur van je leven. En dat is de grond om iemand te dopen. Omdat hij Jezus wil gaan volgen en dienen. En de doop is een openlijk getuigenis. Je zegt daarmee, ik wil met het rijk van de duisternis niks te maken hebben. Weet je dat onze Germaanse voorouders 1200 jaar geleden dat beter begrepen dan wij? Als iemand gedoopt werd, dan moest hij aan de rand van het doopvond verklaren. Ik zweer Wodan af, ik zweer Donar af en ik zweer Vrije af. En hoe al die vrijers nog meer mogen heten, alle dagen van de week zijn daarna genoemd. Noem ze allemaal maar op. Moesten ze allemaal afzweren. Ze kregen bovendien bevrijdingsbediening, want we nemen wat mee aan troep uit het heidendom en uit de afgoderij. Ze kregen allemaal standaard bevrijdingsbediening. En nu waren ze klaar om in plaats van al die afgoden Jezus te gaan dienen. Sommige van die dingen begreep men toen beter. Er zijn dingen verloren gegaan die wij gewoon niet meer zo goed beseffen. Maar dit is waar het evangelie over gaat. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En nu gaan we ze leren al wat de Heer Jezus geboden heeft. Geboden? Wat moeten we dan weer geboden gaan houden? Ja, als je het zo zegt, dan heb je nog niet begrepen wie Jezus is. Zal ik jullie vertellen wat mijn lievelingstekst is over het koninkrijk? Dat is Kolossen 1 vers 13. We zijn uit het rijk van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is een koninkrijk van liefde. Niet alleen van heerschappij, niet alleen van macht. Het is een koninkrijk van liefde, waar het in eerste plaats God is die zijn Zoon lief heeft. Maar waar mensen Jezus leren lief krijgen. Kijk, dat is ook het bezwaar tegen het traditionele evangelie. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Daarmee zeg je alleen maar dat je gelooft in iets wat hij voor jou gedaan heeft. En daar ben je ook heel blij en dankbaar om. Maar je geeft daarmee niet te kennen eigenlijk dat de persoon van Jezus erg veel voor jou betekent. Dat je daar überhaupt belangstelling voor hebt. Maar Jezus gaan dienen, dat doe je niet omdat hij voor je zonde gestorven is. Dat is veel te weinig grond. Dat is veel te weinig basis. Jezus dienen, dat doe je omdat je hem zelf hebt leren kennen. Omdat je hem persoonlijk hebt leren kennen. Omdat je een verlangen hebt om hem beter te leren kennen. Beter te begrijpen hoe hij dingen deed en hoe hij dingen zei en hoe hij dingen beleefde en hij voelde. 1 Korinther 2 aan het eind zegt, wij hebben het denken van Christus. The mind of Christ. Wij denken zoals hij. De mensen, daar moeten we naartoe groeien. We voelen, we leven, we willen zoals hij. We ervaren zoals hij. We hebben lief zoals hij. We geloven zoals hij. Dat is... We hebben het denken, de mind is eigenlijk mooier, maar we hebben geen Nederlands woord daarvoor. Omdat het breder is dan alleen maar denken. Die oude vertaling, we hebben de zin van Christus, daar snapt niemand wat van. Wij hebben het denken van Christus. Dat wil zeggen, wij zitten van binnen, hebben we geleerd zo te denken, te voelen, te beleven, te willen, te ervaren. Zoals Jezus dat deed. Dat kan alleen maar als je hem leert kennen. Dus het eerste wat je moet doen, als je tot geloof bent gekomen, is Jezus beter leren kennen. En Paulus als ervaren christen aan het einde van zijn leven zegt opdat ik hem mag kennen. Daar was hij zijn hele leven mee bezig. Je zou dus ook kunnen zeggen, het hele christenleven draait daarom dat we de Heer Jezus beter leren kennen en steeds meer op hem gaan lijken. Dat is waar, maar zelfs dat heeft met het koninkrijk Gods te maken. Als straks de Heer Jezus terugkomt met de wolken des hemels, zegt 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, dan zullen wij met hem verschijnen en dan zal hij bewonderd worden in degenen die in hem geloofd hebben. Want stuk voor stuk zullen we daar verschijnen als mensen die aan hem gelijk zijn. Wij zullen hem zien zoals hij is, want we zullen aan hem gelijk zijn, zegt 1 Johannes 3 vers 2. En daar ben je je hele leven mee bezig geweest. Want hoe meer je op Jezus gaat lijken, des te meer ga je op de dingen doen die Jezus deed. Dat is wat hij zegt. Jullie moeten ze leren onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is niet een kwestie van regeltjes en wetten bijbrengen. Dat is weer terugbrengen naar het oude wetticisme. Dat heeft totaal geen zin. Je moet de Heer Jezus verkondigen. En mensen moeten hem zo goed leren kennen en ze moeten hem zo gaan liefkrijgen dat ze ook niet anders willen dan op Jezus te lijken. En als je op Jezus lijkt, zul je ook de dingen zeggen die Jezus zei. En zul je de dingen doen die Jezus zei. En zul je de dingen denken die Jezus zei. Dat is doen wat Jezus geboden heeft. Want zijn allerbelangrijkste gebod voor ons is het gebod van de liefde. En hoe meer je van hem houdt, des te meer ga je ook lief hebben. Andere mensen. Maar ook hoe meer ga je op hem lijken. Want hij is een en al liefde. Hij is een en al liefde. En hem is de liefde van God gemanifesteerd. Dat is het bijzondere ook van de koning. De koning is van deze aarde heen gegaan. Hij zit nu aan de rechterhand van God en heeft ons achtergelaten. Met welk doel? Om als Jezus te zijn in deze wereld. De mensen hebben Jezus nu niet meer. Ze kunnen hem niet zien. Mensen lezen ook niet in de Bijbel. En toch kunnen ze Jezus zien. En dat kunnen ze in u en mij. Wij nemen hier tijdelijk de plaats in van Jezus totdat hij terugkomt. En daarom moeten we allemaal leren om te spreken zoals Jezus, te denken zoals Jezus, te doen zoals Jezus. Hij heeft zelfs letterlijk gezegd, de werken die ik gedaan heb, die zullen jullie ook doen. Jullie zullen dezelfde dingen doen als ik. Jullie zullen dezelfde dingen zeggen als ik. Dat is geen overmoed, dat is geen arrogantie. Hij heeft het zelf ons aangekondigd. Als we op hem gaan lijken, dat zelfs Gods grote plan dat we aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Dan zijn wij vandaag wat hij in deze wereld was. Dat zijn de krachten van het koninkrijk. We zongen zo'n mooi liedje. Ik ben alweer vergeten hoe de rest was, maar die woorden die troffen mij. Dat is een andere lievelingstekst over het koninkrijk Gods in het Nieuwe Testament. Ik noemde Kolossen 1 vers 13 en die andere is 1 Korinthe 4 vers 20. Het koninkrijk Gods, dat is geen praatjes, geen woorden, maar kracht. En woorden betekenen daar de mooie praatjes van de critici van Paulus. Critici heb je altijd en overal. Dat zijn de mensen die zelf niet veel doen, maar wel precies weten te vertellen waarom anderen het fout doen. En Paulus zegt van die critici in Korinthe, in 1 Korinthe 4, als ik bij jullie op bezoek kom, dan wil ik wel eens kijken wat jullie behalve praatjes ook nog werkelijk verder hebben te presteren. Want het koninkrijk Gods bestaat niet uit mooie praatjes, maar het is kracht. Waar is jullie kracht? Hoe manifesteert zich de kracht van de Heilige Geest in hen? Ziet u, daar komt parallel van die twee onderwerpen. Het koninkrijk Gods is de werkingssfeer van de Heilige Geest vandaag. Dat is ontzettend belangrijk. In Handelingen 1 zeggen de discipelen, wanneer gaat u nou het koninkrijk voor Israël herstellen? Dus zegt de Heer Jezus, daar ga ik niet over, daar gaat de Vader over, dat komt allemaal voor elkaar. Wacht me rustig af, op te zijn de tijd gebeurt dat. En wij weten dat het gebeurt bij de wederkomst. Maar, zegt de Heer, in de tussentijd heb ik iets voor jullie dat is minstens zo mooi. En dat is de Heilige Geest. Kijk, als straks de koning komt, dan vult als het ware de hele wereld zich met zijn kracht. Maar de Heer Jezus zegt, zolang ik afwezig ben, hoeven jullie niet zonde te doen. Ik laat jullie niet als wezen achter, een beetje aan jullie lot overgelaten. Ik geef jullie iets dat minstens zo mooi is. Ik geef jullie de Heilige Geest. En in de kracht van de Heilige Geest kunnen jullie de dingen doen die ik deed. Kunnen jullie de dingen zeggen die ik zei. Kunnen jullie de dingen denken die ik dacht. En kunnen jullie dezelfde liefde vertonen die ik vertoonde. Wij zijn Jezus in deze wereld. Dat wil zeggen, in ons moet het beeld van Jezus zichtbaar worden. En het is nog steeds hetzelfde gevecht tegen het rijk van de duisternis als waar de Heer Jezus mee te maken had. En daarom moeten ook heel veel christenen in de vervolging het onderspit delven, want het rijk van de duisternis is enorm machtig. Maar elke keer zijn er weer nieuwe mensen die de rijen van de gesneuvelden opvullen en die opnieuw als getuigen achter Jezus aangaan en als Jezus willen zijn in deze wereld. Totdat het koninkrijk aanbreekt. Wij zijn de verzetsbeweging. De ondergrondse beweging in de Tweede Wereldoorlog wisten wel dat zij de bezetter niet konden verdrijven. Daar waren ze niet sterk genoeg voor. Net zo goed als wij het Rijk van de Duisternis niet kunnen verslaan. Dat zal hij zelf doen. Maar we kunnen het intussen het Rijk van de Duisternis wel knap moeilijk maken. En dat deden de bezetters. Dat deden de ondergrondse beweging. Door sabotagedaden waardoor mensen niet konden worden opgepakt, of door mensen uit gevangenis te bevrijden, of door de rails onklaar te maken zodat daar geen treinen over konden rijden om Joden te transporteren of wat dan ook. Allemaal van dat soort zaken. Wij zijn vandaag die verzetsbeweging in het Koninkrijk Gods. En dat doen we door mensen van de Heer Jezus te vertellen, waardoor we ze uit de macht van Satan rukken. Dat is geestelijke strijd. Ook die geestelijke strijd kun je alleen maar begrijpen in het kader van het Koninkrijk God. We rukken mensen uit de macht van de Satan vandaan. Slot van Filippenzen 1 laat het zo prachtig zien. De geestelijke strijd is om mensen te ontrukken aan de macht van Satan. Ze over te brengen in het rijk van het licht. In het rijk van de Christus der lichten. En zo zijn we constant bezig als die verzetsbeweging. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was het koningin Wilhelmina die via Radio Oranje constant haar volk bemoedigend toesprak en zei: ik kom spoedig terug. En zo spreekt de Heer Jezus door de Heilige Geest ook tot ons. Hij zegt: hou nog even vol, ik kom gauw terug. Ik kom gauw terug. Maar intussen houd stand totdat de dag van de glorie en de victorie aanbreekt. Het is zwaar, het is moeilijk, sommigen van jullie komen om in die strijd, maar houd vol. Zie je, je kunt van het christenleven niet veel begrijpen als je dat niet ziet. Dat brede kader waar werkelijk alles in past. Dat kader van het Koninkrijk Gods. Het is aardig om te zien dat Paulus dat Koninkrijk er ook altijd bij weet te halen. Als hij het heeft over meningsverschillen in de gemeente in Romeinen, in Rome, dan hadden ze meningsverschil of je nou wel of niet wijn mocht drinken. Of dat je dit of dat nou wel of niet mocht eten. En of sommige dagen als bijzondere dagen moest worden onderhouden of niet. En dat soort zaken meer. En Paulus kiest daarin geen partij. Maar wat hij wel zegt is: jongens, daar gaat het niet om. Als ik zie waar christenen vandaag allemaal bezig mee kunnen zijn. Met wat voor conflicten en wat voor problemen ze zich allemaal druk kunnen maken. Dan hoor ik als het ware Paulus het ook tot ons zeggen: mensen, daar gaat het niet om. Als het goed is, verschijnt er morgen een boekje met mij, van mij met 5 olifanten in de porseleinkast, zo heet het. En die 5 olifanten die racen door talloze gemeenten heen en verrichten enorme schade. Maar dat is de eigen domme schuld van die gemeenten. Ze staan toe dat gelovigen enorm veel druk te maken over die 5 olifanten. Maar het zijn eigenlijk muggen. Het boekje is om duidelijk te maken dat dat muggen zijn, die olifant. En dat je er niet zo druk over moet maken. En dat het een list van de duivel is om je te laten druk te maken over dat soort zaken. En daarmee vergeet je waar het om gaat. Daarom zegt Paulus in Romeinen 14 vers 17. Het gaat niet om eten of drinken en het gaat niet over dit en over dat. Het gaat om het Koninkrijk Gods. En dat is gerechtigheid, vrede en blijdschap. Daar gaat het om. Wij leven in het licht van het koninkrijk. Wij leven alsof wij al in het koninkrijk zijn. En in zekere zin is dat ook zo, terwijl de Heer Jezus nog aanwezig is. Daarom zijn we rechtvaardig naar elkaar toe. En dat is alles naar onze buren, hoe lastig die ook mogen zijn. Zelfs naar onze baas en naar onze collega's. Wij doen gewoon alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is in deze wereld vol ongerechtigheid, dat wij rechtvaardig zijn. En dat wij rechtvaardig naar iedereen zijn om ons heen. Want wij leven al in het licht van het koninkrijk. Deze wereld wordt verscheurd door oorlog. Ook allerlei andere soorten oorlogen. Banken die vallen. Oorlog op de over 65 of 67 jaar voor je AOW. Er zijn allerlei twisten en meningsverschillen. En het zijn er nog maar een paar van deze week. Maar er zijn er nog zoveel andere te noemen. En dan zegt Paulus: maar jullie leven al in het licht van het koninkrijk. Jullie stralen vrede uit overal waar jullie komen. Jullie zijn de vredestichters, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen God zien, zegt de Heer Jezus in de bergreden. Jullie doen net alsof het koninkrijk al aangebroken is. En in zekere zin is dat ook zo. Jullie zijn de vooruitgeschoven posten van het koninkrijk. Jullie zijn het bruggenhoofd van het koninkrijk. Jullie doen niet mee in al die stomme ruzies. Jullie dragen vrede uit. En je straalt vrede uit. Gerechtigheid, vrede, dat zijn allemaal kenmerken van het toekomende koninkrijk. Maar wij leven al in het licht van dat koninkrijk. En het derde is blijdschap. Als ik aan jullie zou vragen, wie van jullie heeft er momenteel grote persoonlijke moeilijkheden in zijn leven of in zijn directe omgeving, dan zouden heel veel mensen hun handen opsteken. Van de week vroeg ik het ergens. Die twee vragen, eerst persoonlijk en daarna je directe omgeving. En uiteindelijk was dik meer dan de helft, misschien wel 3/4 van alle mensen die hun hand opsteken. En dan zegt Paulus: luister, dat is allemaal waar. Maar vanuit de gevangenis, een donkere, koude gevangeniscel, schrijft hij in de brief aan de Filippenzen: verblijd u in de Heer te allen tijd. Want we leven in het licht van het koninkrijk. We weten alles komt goed. Wij leven al in de geweldige verwachting van het feit dat de hele wereld gevuld zal zijn met blijdschap. En wij zijn alvast blij. Wij zijn al blij vanwege alles wat de koning is. En vanwege van het feit dat hij op weg is naar een koninkrijk van vrede, gerechtigheid en blijdschap. En onze taak is om in een bedroefde wereld die blijdschap van de Heer uit te stralen. Niet omdat in ons persoonlijk leven alles zo reden tot blijdschap geeft. Maar omdat er een blijdschap is die ons daarboven uittilt. Een blijdschap van het koninkrijk Gods. Als u een onderwerp weet wat u belangrijker vindt dan het koninkrijk Gods, mag u straks op een briefje sturen. Indien, ik loof een reep chocolade voor uit. Alleen u hebt pech, ik ben de jury die dat moet uitmaken of het belangrijker is dan het koninkrijk. En dan zal ik u laten zien, ik heb er lang over na kunnen denken, dan zal ik u laten zien dat wat u zegt in feite een aspect is van het koninkrijk. Dat kan ik van tevoren al beloven, want alles in de Bijbel is een aspect van het koninkrijk Gods. Het heeft er allemaal mee te maken. Het heeft er allemaal mee te maken. En dat gaan we de volgende avonden ook nog zien. Maar ik zou u willen uitdagen om het evangelie beter te leren begrijpen. De duivel heeft zoveel van ons afgepikt. In Johannes 10 vers 10 staat, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verderven. Maar de duivel constant eruit. Hij heeft ons zoveel afgenomen. Denk aan die bronnen van Isaac, van Abraham, die allemaal dichtgestopt waren door de Filistijnen. En Isaacs leven bestond daarin dat hij al die bronnen weer heeft opgegraven, uitgegraven. Zodat ze weer sprankelend, helder, fris, levensschenkend, verkwikkend water konden voortbrengen. De duivel heeft zoveel bronnen dichtgestopt. Niet allemaal, dat kreeg hij niet voor elkaar, maar dat toch zoveel mogelijk. En ik zie het als een deel van mijn bediening om bronnen weer te helpen uitgraven. Zodat ze weer het heldere water tevoorschijn konden kunnen brengen. Het is zo belangrijk. En het is zo belangrijk voor ons eigen praktische leven. Want er is geen facet van het christenleven dat u ten volle zult kunnen verstaan. Tenzij dat u leert zien wat het koninkrijk Gods is. Daar draait het om. Het is niet voor niks, lieve mensen. Daarmee sluit ik af. Dat Paulus 40 dagen lang. Pardon. De Heer Jezus zelf 40 dagen lang na zijn opstanding gesproken heeft over het koninkrijk Gods. Ik had het graag bij willen wonen. En tegelijkertijd denk ik, strikt genomen hoeft het niet. Want alles wat uit die 40 dagen aan onderwijs gegeven is en voor ons van belang is, dat vinden we allemaal in het Nieuwe Testament terug. Het is er allemaal. Maar het is alleen de vraag of u en ik het willen oppikken. En of wij zelf de praktische consequenties willen gaan trekken. Wandelen achter de koning aan als zijn leerlingen, als zijn volgelingen. Ik eindig met Matteüs 10 vers 25. Het is de discipel genoeg als hij wordt als zijn meester. Discipelen van de koning te zijn betekent niet alleen maar gehoorzamen, maar het betekent worden als de koning. Als de koning zelf. Zodat mensen in ons de koning zullen zien. In afwachting van zijn komst. God zegene zijn woord.